Ik heb altijd al geweten dat ik anders ben dan andere mensen, als klein meisje al. Waarom was ik zo anders? In de zoektocht naar het antwoord op deze vraag heb ik heel veel diagnoses gekregen. HSP, ADD, ME, ADHD en zelfs persoonlijkheidsstoornis. Inmiddels weet ik gelukkig wel het antwoord op mijn vraag. Autisme, spectrum, stoornis. Oftewel, autisme. Hoe kan het zijn dat dit 43 jaar heeft geduurd? En waarom zijn er nog steeds zoveel vooroordelen over autisme? Wat is autisme dan wel precies? In deze podcast vertellen verschillende mensen over het leven met autisme. Elk verhaal zo uniek en tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden en zo eindelijk van het Rain Man-syndroom af te komen. Dit is Autisme Ontrafeld. En mijn gast van vandaag is Wilco van het Hul. Wilco, welkom in de podcast.
Hey, dank je.
Je hebt jezelf opgegeven.
Ja, dat klopt. Per toeval kwam ik via Instagram een post tegen waar jouw podcast in voorbij kwam. Dus ja, direct de site doorgenomen waar het beschreven wordt waar je je podcast opneemt. Ergens stiekem hoopte ik al zoiets van, oh, misschien staat er wel een linkje waar je jezelf zou kunnen opgeven. Nou, en die stond er dus ook. Dus ja, dan is de link snel gelegd en ook nog uitgenodigd. Dus hartstikke leuk.
En waarom wilde je graag je verhaal vertellen?
Vooral omdat ik zelf merk dat ik wel meer over autisme wil delen, maar dat het tot nu toe nooit echt is gelukt op een manier die ik, nou ja, prettig vond of waar ik het idee van heb, nou, dit draagt echt iets bij. Mm-hmm. Dit is dan zelfs ook nog op een behoorlijk, nou ja, grote schaal, denk ik. Dus dat, ja, is alleen maar extra leuk eigenlijk. Ja, en ik hoop er ook iets aan bij te dragen, dat anderen hier iets aan hebben.
Ja, en het voordeel is ook, als je straks klaar bent en het staat op Spotify en iemand zegt, goh, jij autisme, vertel eens. Dan zeg je gewoon, ja, luister maar naar Autisme Ontrafeld, dan weet je alles. Hoef je niks meer uit te leggen.
Nee, klopt, dat geldt.
Zou je misschien even kunnen vertellen wie je bent en wat je doet?
Mijn naam is dus Wilco, 40 jaar inmiddels, getrouwd met Antoinette. We wonen samen met twee katten, geen kinderen. Ik werk sinds bijna 6 jaar als softwaretester bij een van de grote zorgverzekeraars van Nederland. Ja, in mijn vrije tijd doe ik regelmatig aan hardlopen, yoga, meditatie. Ja, en voor de rest, ja, Netflixen, lekker eten, ja. Af en toe met vrienden afspreken.
Wanneer kreeg je jouw diagnose?
Dat zal officieel rond, bind me er niet op vast, eind 2013 zijn geweest. Dus toch al best wel een tijdje terug.
Oké. En kan je nog herinneren wat het was waardoor jij dacht, hé, ik moet het gaan uitzoeken?
Dat zat hem er voornamelijk in, als ik het even puur op het werk betrek, zeg maar, dat ik telkens bij verschillende werkgevers telkens tegen hetzelfde soort problemen aanliep. Kijk, ik hield het ook nooit langer dan 2 jaar bij een werkgever uit. En dan, ja, dan
herkenbaar. Ja,
dan was het wederzijds wel klaar. En dan dacht ik van, ja, ik moet verder of zo. Het lukt hier niet. En dan ook direct die gedachte van, hé, waarom lukt het anderen wel en mij niet?
Ja.
En dan ben ik alweer de vraag even kwijt die je stelde.
Ik ook. Nou, lekker stil. Dat gaat nog wat worden in dit gesprek.
Oh nee, waarom ik op zoek ging naar een diagnose, dat was je vraag.
Oh ja, heel goed.
Telkens het vastlopen bij werkgevers en ja, telkens ook dezelfde soort problemen, laat ik het zomaar noemen. Na werkgever 3 of 4 had ik echt zoiets van, ik ga nu gewoon opsommen wat het is, waar ik tegenaan loop, wat de problemen zijn.
En wat was dat?
Deadlines, dus tijdsdruk, mondig kunnen zijn, als in als je ergens tegenaan loopt, dat je daar gewoon direct op een juiste manier hulp bij zoekt en niet te lang daarin twijfelt. En het houden van overzicht in je werk en eigenlijk allemaal, ja, noem het standaard dingen die verwacht worden van een werknemer die bij mij gewoon simpelweg niet lukte. Dus het was meer van, ja, doe mij een hapklare brok werk en dan doe ik dat. En dan gaan we daarna eens even verder kijken wat ik dan ga doen.
Mm-hmm.
Maar zo, ja, zo werkte het niet. Er werd gewoon meer verwacht dan dat ik kon bieden wat dat betreft.
Mm-hmm.
Ja, je kunt dan wel telkens zeggen van, ja, ik ga met deze tips aan de slag die ik nu krijg of ik ga het volgende keer beter doen. Maar dat lukte gewoon keer op keer niet. Ja, dat is misschien lullig naar werkgevers, maar op een gegeven moment liep dat gewoon spaak. De verwachtingen die sloten niet meer bij elkaar aan.
Ja, snap ik. En wanneer was het eerste moment dan dat je dacht dat het misschien wel autisme zou kunnen zijn?
Volgens mij had ik van tevoren niet eens een verwachting erbij wat het zou kunnen zijn.
Bij wie heb je hulp gezocht?
Bij mijn eerste werkgever ben ik uiteindelijk uitgevallen. Dus echt met een depressie, echt heel heftig, ook 1 jaar lang thuis gezeten.
Joh.
Ook met suïcidale klachten.
Ach.
En dat is dan uiteindelijk in zoverre verholpen met de standaard GGZ, zeg maar. Je bent weer een beetje op peil, dus je kunt weer aan het werk. Dus dat was vrij heftig. Dat werd dus niet goed aangepakt waar het probleem zat.
Ja.
En die problemen die ik toen had, waardoor die depressie kwam, die kwamen dus telkens weer terug.
Ja.
En ik had ook geen idee wat het nou was. Ook meerdere malen aangeklopt bij huisarts, bij psychologen. Van joh, ik loop ergens tegenaan en ik weet niet wat het is. Dus help mij hiermee.
Ja.
En die wisten het blijkbaar ook niet. Die keken niet heel veel verder dan, ja, we gaan cognitieve gedragstherapie bij jou doen. Dus proberen om dingen te veranderen. Maar ja, nu met de wijsheid van nu, sommige dingen kun je niet veranderen.
Nee, precies.
Daar moet je mee leren omgaan. Dus uiteindelijk ben ik echt een lijstje gaan maken van, ja, wat valt me op? Waar loop ik tegenaan? Nou, dit. Toen ben ik gaan googlen. Daar kwam, ja, autisme uit. En toen ben ik met die bevindingen naar de huisarts gegaan. Ik zeg, nou ja, regel maar een test.
Het blijft me verbazen hoeveel mensen eerst een zelfdiagnose stellen voordat ze de officiële diagnose krijgen,
ja,
bij dokter Google. En dan denk ik, hoe lang hebben die psychologen daarvoor gestudeerd? En ik wil echt niet alle psychologen afvallen, zo bedoel ik het niet, voordat ik daar berichten over krijg. Maar het valt echt op.
Ja, en ja, wat mij opviel is dat het toch gewoon vaak wordt gegrepen naar gedragsverandering in plaats van dieper te kijken waar, ja, het vandaan komt.
Ja.
En daar ben ik ook wel een behoorlijke tijd behoorlijk pissig over geweest.
Ja, dat geloof ik. En wat dacht je toen er autisme uitrolde? Wat was je eerste gedachte?
Fijn. Ik ben niet gek, zeg maar. Er is iets, het heeft een naampje.
Ja.
En wat het ook is, dat, ja, dat boeit eigenlijk niet. Het heeft een naam.
Je kon het verklaren.
Juist.
En toen?
Wel een soort van opluchting sowieso. Van nou, dit punt hebben we bereikt. En nu kan ik bewuste keuzes gaan maken in wat ik wel en niet wil. En wel en niet moet.
Ja.
Ik ben toen aan de slag gegaan met een ambulant begeleider. Die echt op praktisch vlak mij wel een stuk heeft voortgeholpen. Dus echt meer op het gebied van planning thuis en financiële zaken. Hoe je die regelt, hoe je daar inzicht in houdt. Zodat je dat ook rust geeft in je privé tijd. Dat liep op een gegeven moment. Dus daar heb ik op dat moment afscheid van genomen. En dan toch met de tijd merkte ik weer van, hey, ik verval weer in oude patronen. Dus toen weer een andere ambulant begeleider aangetrokken. Die wel echt ook ervaring had op het gebied van autisme. Die daar ook in had gewerkt. Nou, en dat heeft op dat moment weer goed geholpen. En dus het herhaalde zich weer. Ja, en die patronen kwamen weer terug. Dus op dit moment ben ik wel tot de conclusie gekomen dat die begeleiding die ik heb, of die noem het, ja, ik noem het onderhand coaching, dat ik die gewoon mijn hele leven lang nodig zal blijven hebben.
Ja. Hoe denk jij dat je leven eruit had gezien als je veel eerder had geweten dat je autisme had?
Ik vind dat een hele lastige vraag. Ik heb er ook vaak over nagedacht. Ik weet dus niet waar het me dan zou hebben gebracht. Kijk, want ik heb natuurlijk wel heel hard moeten werken. Bijvoorbeeld ook op school, op het HBO. Ik had ook nooit verwacht dat ik dat zou halen. Het heeft me uiteindelijk wel gebracht waar ik nu ben. En ik weet dus niet, als het eerder bekend was geweest, of ik misschien te veel zou zijn gepamperd. Of van, misschien moet je dit niet doen. En misschien is dat een onterechte gedachte, maar ja, ik weet nu wel waar ik nu sta. En ik weet niet hoe het anders zou zijn gelopen.
Nee, precies. Is ook een moeilijke vraag natuurlijk.
Ja, ik kan hem net zo goed terugstellen van, ja, je hebt ook heel wat bereikt in de mediawereld. En ik heb ook wel gelezen dat je dat ook heel veel heeft gekost. Zou je dat dan wel hebben gedaan als je het had geweten?
Ik weet het niet. Ik heb heel vaak het idee gehad dat als ik het eerder had geweten, dat ik misschien nog wel verder was gekomen. Maar dat heeft denk ik ook vooral te maken met het feit dat ik op een gegeven moment in een burn-out terechtkwam van 3 jaar. En dus helemaal niks meer kon. En dan is het qua carrière wel bekeken. Want ja, voor jou 300 anderen natuurlijk, wat heel logisch is.
Ja.
Dus daarvan denk ik wel eens, waar had ik nu gestaan en wat had ik nu gedaan als ik in die lift had kunnen blijven zitten? Als ik dat had kunnen doorpakken.
Ja.
Dus dat vind ik soms wel eens heel jammer. Aan de andere kant denk ik, als ik dat al had geweten voordat ik ooit begon, had ik het dan gedurfd? Of was ik dan in de schaduw van mijn autisme gaan staan? Zo van, ja, ik weet niet of ik dat wel kan. Ik weet niet of ik dat wel durf. Ik ben socially awkward en je moet met zoveel mensen praten. Terwijl dat juist mijn kracht bleek te zijn. Ik bleek gewoon, durf ik echt wel over mezelf te zeggen, echt wel goed in het interviewen van mensen. Omdat ik gewoon oprechte interesse in die mensen had. En in de menselijke psyche en dat soort dingen.
Ja, nou, en dat zijn dus precies van die dingen die ik me dan ook afvraag. Van, hè, wat als ik het had geweten, had ik dan dingen niet gedaan die ik nu wel heb gedaan?
Ja. En kon je tijdens je schooltijd je goed concentreren in de les? Kon je goed meekomen?
Ja, dat vind ik een lastige vraag. Het was toen sowieso allemaal al projectgestuurd onderwijs. Dus ja, echt colleges waren er niet. Maar je pakte projecten aan met een groep van een aantal mensen en daar werkte je in. Dus het was wel echt werken in een groep. En kon ik me daarin focussen? Ja, volgens mij wel. Maar wel heel hard mijn best doen om alles te kunnen volgen, denk ik.
Ja, precies.
En wat ik nu dan achteraf wel grappig vind, ik vertel al, ik werk nu als software tester. En daar zit je altijd met vragen als, maar wat als dit en wat als dat? En overal de details van zoeken, dat had ik daar toen ook al. Maar wat als dit nou gebeurt en wat als dat nou gebeurt? Maar toen bestond die rol nog niet, volgens mij. Dus dat vind ik dan achteraf wel misschien wel weer grappig.
Ja.
Maar ja, kon ik me focussen? Ja, met heel hard werken wel.
Nou heb ik voor de podcast heel veel vrouwen gesproken van verschillende leeftijden. Van mijn leeftijd, dus in de 40, een dame van boven de 60, in de 30, in de 20, van alles. Een aantal mannen, nog niet zo heel veel, maar ik hoop dat er uiteindelijk meer worden. Mm-hmm. En het valt natuurlijk op, het is ook vrij logisch, dat de vrouwen onder elkaar heel veel overeenkomsten hebben. Ook al zijn we allemaal verschillend en is iedere persoon met autisme uniek, toch zie je dat veel vrouwen dezelfde kenmerken kennen. Dat valt natuurlijk vooral op bij de stellingen, daar gaan we zo direct naartoe. Mm-hmm. Maar nog even voor mijn beeldvorming. Als je op een rijtje zou moeten zetten, want ik ben zo benieuwd naar de verschillen en of er wel altijd echt verschillen zijn. Als je op een rijtje zou moeten zetten wat voor jou de meest beperkende kenmerken zijn van jouw autisme. Wat zou dat dan zijn?
Persoonlijk vind ik het sociale aspect echt heel vervelend. Een heel mooi voorbeeld is dat ik ooit dus in mijn studententijd met een goede vriend van me aan de bar zat. En hij zat een kwartier met iemand gewoon te kletsen. En ik vroeg hem, wie is dat? En hij zegt, ik heb geen idee. En ik vond dat zo knap. Ik denk, hoe doe je dat? En waar heb je het dan over? En dat snap ik tot op de dag van vandaag nog steeds niet. En dat zal ook nooit gaan gebeuren, denk ik. Zolang het echt maar ergens over gaat, dan wil het wel. Maar anders dan ben je me kwijt. Mm-hmm. Dus dat staat echt wel met stip op nummer 1, denk ik. Ja, eigenlijk het communiceren in de relatie bij vlagen, maar ook met willekeurige personen. Ja, dat is echt het grootste struikelblok. Ja, en er zullen ongetwijfeld nog wel een aantal andere dingen zijn. Maar dat is echt wel de belangrijkste.
Dat kan ik misschien eigenlijk beter aan je vrouw vragen. Maar dat zou ik je besparen. Maar hoe zit het bij jou met empathie? Bijvoorbeeld jegens je vrouw?
Ja, ik moet al grinniken, ja.
Okay. Je begint al te lachen. Ja. Nou, dan weet ik het al, Wilco.
Ja, het beantwoordt zichzelf al. Ja, het mag wel eens wat meer.
Mm-hmm.
Ja, gewoon puur het inleven in de ander.
Ja.
Van hoe zou ze zich voelen? Of wat zou er nou eigenlijk aan de hand zijn? Of dat is wel één ding. En dan is het ook nog handig als je daar even naar vraagt.
Ja.
Dat is lastig. Ja, dat is voor mij wel erg lastig.
We gaan zo naar de stellingen, maar ik wil toch nog heel even met je hebben over werk. Want jij hebt natuurlijk een hele carrière er eigenlijk al op zitten toen je erachter kwam dat je autisme had. En je geeft aan van, goh, ik heb echt moeite gehad met het volhouden van werk. Als je nu, zeg maar, nog eens terug zou kunnen gaan naar een aantal vorige werkgevers, hè? En die zouden bijvoorbeeld mensen met autisme in dienst hebben. Wat zou je ze dan voor tips geven?
De brokken werk die je geeft, maak het niet te groot. Waar mogelijk, maak een deadline niet te zwaar. Ik snap dat het werk af moet, maar hoe harder jij gaat drukken, hoe harder ik met de hakken in het zand ga, omdat ik dan vastloop. Verwacht niet dat ik een hele planning bij kan houden en daar ook het overzicht in kan houden. Dus bij dat soort praktische zaken geeft hij een bepaalde mate van hulp in. En dan heb je een hele goede werknemer. En wat jouw werkgever tegen je zegt, neem het serieus.
Ja.
Ga het gesprek aan en ja, neem de tips die je eventueel krijgt ter harte.
Ja. En heb je het verteld op je werk?
Waar ik nu werk, daar weten ze het, ja.
Hoe reageerden ze?
Nou, dat was heel toevallig en misschien hoort ze het nog wel. Mijn toenmalige manager die me heeft aangenomen, die was zelf bekend met autisme. Dus dat was voor haar geen belemmering, omdat ze zelf bekend mee was. Dus die ging op dat moment ook heel anders een sollicitatie in. Op een andere manier vragen stellen. En op een gegeven moment had zij zoiets van, nou, we gaan het gewoon proberen. En dat komt vast wel goed.
Mm-hmm.
Ik had ook helemaal geen ervaring in dit vakgebied whatsoever. Dus dat was echt totaal blanco.
Okay.
Maar dat is dus echt helemaal goed gekomen. En ook binnen de teams waar ik zit. Ik vertel het en dan is het oké, en dan gaan we weer door. En aan de ene kant is dat fijn. En aan de andere kant is het ook wel eens lastig. Het gaat wel eens over maskeren inderdaad. Ja, bij mij of bij heel veel anderen zul je het niet direct merken. En dat is fijn, maar het kan ook wel eens even een nadeeltje zijn. Je kunt je zo goed gedragen dat je soms dan toch ook wel weer iets beter voordoet dan dat je eigenlijk dan dat het eigenlijk gaat.
Ja.
Maar goed, ook daar is dan wel weer ruimte voor. Maar dan is het wel nodig om, hè, als het nodig is, om wel actief even aan te geven van joh, ik zit hier of daar mee. En als die ruimte er is, dan zou ik ook zeker zeggen, doe het.
Ja, precies. Vond je het niet spannend om het te vertellen?
Ja, dat wel. Maar ik wist gewoon, ja, als ik het niet doe, dan krijg ik misschien diezelfde shit weer. En daar heb ik geen zin meer in. Hmm. Dan zoek ik liever verder naar een werkgever die er geen probleem van maakt, dan het risico dat het weer misgaat.
Ja, oh, dat kan ik heel goed begrijpen.
Ja.
Maar fijn, fijn joh, dat het zo geaccepteerd wordt, ja, en dat het zo omarmd werd. Ik heb bijvoorbeeld een soort biologische klok die om 5 uur 's ochtends afgaat, een wekker.
Ja.
En dan sta ik aan, dan ben ik klaar wakker. En dan zou ik dus nu dat ik thuis werk van 5 tot 9 moeten wachten. Totdat ik aan het werk kan. Om vervolgens tot 5 uur door te gaan. Terwijl ik aan het einde van de dag juist helemaal overprikkeld ben. Ja. En dan na het werk bijvoorbeeld nog boodschappen moet doen of iets in die richting. Dus ik heb dat dus bij mijn werkgever aangekaart. En die zei van, joh, dan begin je toch lekker vroeg. Dus ik begin gewoon meestal om 6 uur of om 6:30 al.
Ja.
Bijvoorbeeld met het editen van de podcast. Daar heb ik niemand bij nodig. Nou, dan ben ik om 2 uur klaar. Dan heb ik tijd om even bij te komen. Als ik dan nog boodschappen moet doen, dan kan dat.
Ja, ja, en die vrijheid is echt wel heel fijn. Maar ik heb ook wel gemerkt bij anderen die ik sprak die ook autisme hebben, dat zij het toch wel heel spannend vinden om dat te delen.
Tuurlijk.
Überhaupt en al helemaal op het werk. Vanwege ja, de eventuele reactie die zou
ja,
komen.
En er zijn natuurlijk nog zo vreselijk veel vooroordelen. Dus ik kan dat ook wel heel goed begrijpen. Maar ja, het helpt mij enorm. Wij hadden laatst een best wel grote beurs georganiseerd vanuit Skillstown. Ja, dat duurde dan van 9:30 's ochtends tot 19:30 's avonds. En toen heb ik gewoon gezegd van, joh, dat gaat me niet lukken. Met al die prikkels en die muziek en al die mensen en al die geuren van die mensen, met alle respect. En
nee.
Weet je, je moet ook nog een beetje leuk doen tegen iedereen, waar ik al van tevoren klotsoksels van krijg. Dus dat gaat niet. En dus heb ik gewoon gevraagd van, joh, wanneer moet ik echt actief iets doen? Nou, dat was om 10:30. Is het dan goed als ik er om 12:00 ben, want dan kan ik tot het einde blijven? Nou, dat was dan geen probleem. Als jij gewoon zegt van, joh, ik kan dat niet, want dan word ik moe. Ja, dan zal je collega misschien ook denken van, ja, ik ben ook wel eens moe. Stel je niet zo aan, weet je wel. Maar als je uitlegt dat het komt door autisme.
Precies.
Dat het te maken heeft met overprikkeling en dat je wil voorkomen dat je dan de volgende dag met migraine thuis zit. Dan wordt dat natuurlijk toch een stuk makkelijker. Dus ik ben er in ieder geval heel blij mee. Maar nogmaals, ik begrijp heel goed dat dat niet zomaar bij iedereen mogelijk is.
Nee, want als ik inderdaad zo'n dag op zo'n beurs zou hebben. Nou, ik ben al nerveus voordat ik erheen ga. Want ja, hoe is die hele setting en wat voor mensen komen er voorbij en wat voor gesprekken ga je hebben? En al die vragen spelen dan vooraf en dat zorgt dan al inderdaad, dat is dan al een energievreter. En dan die dag zelf met wat jij allemaal omschrijft. Dat zou ik ook niet trekken, denk ik.
Nou ja.
Of ik maak het vol en dan, ja, dan heb ik de volgende dag een probleem, maar dan moet bijkomen.
We gaan naar de stellingen, Wilco. Mijn favoriete deel van de podcast. Ik weet niet of dat bij andere mensen ook zo is, maar bij mij wel.
Yes, kom maar op.
Ik ga er gewoon een aantal aan je voorleggen van dingen die ik in mijn dagelijks leven meemaak of waar ik tegenaan loop of die ik gek vind of opvallend vind. En dan ben ik even benieuwd of jij dat dan ook ervaart.
Ja, ja hoor.
Gaan we. Mij niet bellen. Ik wacht tot de telefoon stopt met bellen en dan app ik.
Nou, het scheelt dat ik niet zo vaak gebeld word. Dus dat is al heel fijn. Als ik gebeld word, dan ben ik toch te nieuwsgierig en dan wil ik toch weten wie het is. De nieuwsgierigheid wint het wel. Het zou handiger kunnen zijn om misschien om niet altijd op te pakken. Want in dat gesprek kan dan toch een beetje overvallen. Dat je toch even na moet denken over iets wat in dat gesprek voorbij komt. En dat je dan achteraf dacht van, ik had het toch misschien anders moeten doen.
Ja.
Maar gelukkig komt dat niet zo heel vaak voor. Ja, en familie en vrienden pak ik sowieso altijd wel op.
Ja, precies.
Maar als het onbekende nummers zijn van die privé-nummers, dan wacht ik inderdaad wel even de voicemail af. En als het echt belangrijk is, bellen ze nog wel een keer.
Is ook zo.
Ja.
Ik heb moeite met dingen afmaken.
Ja, thuis wel. Ja, ja, ik moet er een beetje van grinniken, maar dan... ja, dan. En dat zijn geen grote dingen, maar wel dingen dat ik denk van, oh ja, nou ja, heel simpel voorbeeld. Het lint bij de keuken, die moet ik nog vastmaken en dat moet ik al 3 weken doen, of 4 weken. Dan begin je ergens aan en ja, dan denk je, ja, oké. Okay. Dus daar heb ik wel eens last van.
Stel je dat dan ook de hele tijd uit?
Ja, of ik zeg van ja, ik ga dat wel doen en dan vergeet ik het weer. En dan,
oh ja, ja.
Ja, ja dat klopt, ja. Ja, tenzij ik het zelf echt heel belangrijk vind en dan vergeet ik het niet. Dus ja, maar ik kan dat heel goed uitstellen of vergeten, ja.
Ja. En zijn het dan ook voornamelijk dingen die je zelf eigenlijk stiekem vervelend vindt, die je vergeet?
Ja, bij voorkeur, ja.
Ja,
ja, vervelende klusjes, ja, klopt.
Rigiditeit. Ik doe alles volgens vaste patronen of structuren en als ik hiervan moet afwijken, veroorzaakt dat enorme stress.
Volmondig, ja. Ja, echt, ja, ja, ja. Zo, ja, het liefst altijd gewoon alles op dezelfde manier, ja. Ik heb je voorgaande podcast beluisterd en ik wil nu niet een volgende stelling al om zeep helpen, maar...
Mag.
Maar je hebt het wel eens over het inpakken van die boodschappentas.
Ja.
Nou, ik ben zo blij met zelfscankassa's, want dan heb je niet... Dan heb je geen cashière die alles op die band gooit, wat veel te snel gaat.
En door elkaar, dat je het helemaal netjes op volgorde hebt gelegd van zwaar eerst en dan hetgene wat je kan pletten als laatste. En dan gooit zij alles of hij door elkaar. Stress.
Ja, precies. Dus dat is een ding. Nee, die tas die moet echt goed ingepakt zijn. Of dat kratje of bepaalde dingen die ik doe. Dat moet gewoon op een bepaalde manier of in een bepaalde volgorde. En als iemand zegt van we doen het anders of het gaat anders.
Ja.
Ik zal niet zeggen dat ik gek word. Maar dat is echt niet tof.
Het doet iets met je. Ik kwam gisteren in de winkel waar ik altijd mijn boodschappen doe. Alleen dan in een andere stad. En toen hadden ze geen zelfscankassa's. Ik was toch pissig. Ik ben ook echt naar iemand toegelopen. En ik heb ook echt gevraagd, klopt het dat jullie geen zelfscankassa's hebben? Ja, mevrouw, ja. Dat klopt. En toen dacht ik, maar waarom niet? Maar wat nu? Ik had al zo lang niet gewoon bij de kassa gestaan. Shout-out naar alle mensen die bij de kassa werken. Overigens is niet persoonlijk. Het ligt echt aan mij.
Je hoeft dan ook geen praatje te maken met een cashière en zo. Dus gewoon lekker je eigen ding doen op je eigen manier.
Ja.
Ja, en het liefst gewoon alles. Altijd alles hetzelfde.
Ja.
Ja, graag.
Ik word helemaal gek als ik vergeten ben een labeltje uit mijn nieuwe trui te knippen.
Nou, als ik hem zou voelen wel, maar ik draag er altijd een t-shirt onder, dus dan voel ik het gelukkig niet.
Ah, kijk, dat is het mooie aan man zijn. Dat heeft mijn man namelijk ook.
Ja.
Die draagt ook altijd t-shirts onder zijn wintertruien, dus die heeft daar ook geen last van.
Ja, nee, dus dan heb ik daar inderdaad geen last van. Maar als er zo'n labeltje scheurt, dat is wel heel vervelend inderdaad. Als het nu met dat koude weer heb ik bij het hardlopen wel eens een jasje aan of zo'n sjaaltje om waar een label in zit. Nou, die moet echt wel vakkundig weggewerkt worden.
Ja.
Dat is echt heel vervelend inderdaad. Mm-hmm. Een ander dingetje dan bijvoorbeeld. Als het over gevoeligheid gaat. Als ik ga slapen en ik heb iets met korte mouwen aan en ik adem tegen mijn eigen arm aan. Ja, heel vervelend. Of als ik dat van mijn vrouw voel. Oh, echt... Dat gaat niet goed, dat moet weg. Dus dat een bepaalde gevoeligheid als in aanraking of iets wat op die huid komt, dat is dat merk ik ook wel, ja.
Oké, nou dan heb ik daar meteen een leuke stelling bij. In bed, als ik ga slapen, voor de duidelijkheid, duurt het gemiddeld 1,5 minuut voordat ik goed lig.
Oh ja, en dan... Even. Ik omschrijf het wel eens net als een hondje die naar zijn mand gaat. Gewoon eventjes linksom, rechtsom. Een
paar rondjes draaien.
En dan, en dan ook niet op een hele zachte manier naar het schijnt. Dus ja, dat...
Ja, maar ik maak het ook heel ingewikkeld voor mezelf. Want het moet ook altijd op eenzelfde manier. En als er dan één ding niet klopt, dan gaat het niet. Dus ik ga liggen altijd op mijn rechterzij. Mijn man en ik liggen altijd lepeltje, lepeltje. Maar ja, dan gooit hij die zware arm om me heen terwijl ik nog niet klaar ben. Dan zeg ik, jongen, hoe lang ken je mij nou? Wacht even tot ik stil lig, dan weet je dat ik zover ben. En dan kunnen we naar fase 2. Maar fase 1 is dat ik toch echt met mijn dekbed tussen mijn voeten slaap. Dus de bovenste voet erin, de onderste eronder. Mm-hmm. Maar mijn knieën niet. Hij moet helemaal over mijn knieën heen. En dan wel over mijn schouder heen. En dan slaap ik ook nog met een kussen tussen mijn knieën sinds ik die knieoperaties heb gehad. Dus dat is dan ingewikkeld, want dan denk ik vaak, oh shit, dat kussen, dat moet er dan weer tussen. En dan trek ik het weer van mijn voeten af en dan moet ik weer opnieuw beginnen.
Ja.
En ik slaap met een knuffel. Die heb ik, ik denk 10 jaar geleden van mijn zoon gekregen toen ik een keer ziek was. En sindsdien slaap ik daar iedere dag mee. Die gaat ook de hele wereld over als ik op vakantie ga. En dan 9 van de 10 keer denk ik, shit, Lucy vergeten. Dus dan moet ik weer opnieuw beginnen. En dan kan het ook nog eens zijn... Ik maak mezelf echt helemaal belachelijk, maar het maakt niet uit. Kan het ook nog eens zijn dat ik dan eindelijk helemaal lig... en dat dan mijn t-shirt of wat ik ook draag... aan de achterkant omhoog gekropen is, waardoor ik een soort tocht voel.
Oh ja.
Ja, dat kan ook niet.
Nee, zeg maar niks meer. Nee, dat kan niet. Nee, ik snap hem volledig.
En het kan ook nog eens zo zijn dat mijn man, want op de een of andere manier... Ik weet niet hoe hij het voor elkaar krijgt, maar als hij ligt, dan slaapt hij direct. Ja. Dat hij dan ook nog eens begint te snurken. Ja, en dan wil ik hem slaan. Dat helpt ook niet voor het in slaap komen.
Nee.
Dus ja, het is iedere avond weer een worsteling.
Ja, als je het over rituelen hebt, inderdaad. Ook eens over nadenken. Ja, stap bed in, ga op de rechterzij liggen. Ga ik op mijn buik, naar links. En dan zie ik waar het eindigt. En dan, oh ja, misschien toch nog even naar het toilet. En dan begint het weer opnieuw. En inderdaad, een opkrijpend t-shirt, dat kan ook niet. En inderdaad, dan ligt mevrouw ondertussen al te slapen, want die ligt en die slaapt.
Ja, en waarom moet je zo hard ademen?
Nou, ja, nee, ja, goede vraag.
Stop daarmee.
Nou ja, nou, sinds dat ik mezelf op maat gemaakte oordopjes heb laten maken, heb ik daar geen last meer van.
Maar word je dan niet helemaal gek van het gevoel dat je afgesloten zit?
Nee, ik vind dat juist echt heel prettig. Ik heb wel zoiets van, als er echt iets aan de hand is, nou, dan hoor ik wel iemand roepen of dan hoor ik het brandalarm wel. En voor de rest vind ik het wel heel prettig om dan, nou ja, het is niet dat je niks hoort, maar er wordt wel een heel aantal decibels afgesnoept, ja.
Ja, ik word daar dus claustrofobisch van.
Ja.
Het is heel gek. De volgende. Mijn geheugen is zo slecht dat ik soms wel eens een film opzet op een filmavond, lekker gezellig met mijn man. En dat hij dan na 5 minuten zegt, Sonja, deze film hebben we vorige maand gezien.
Oh, dat gebeurt elke week. Ja, dan zet ik een film op en oh nee, die hebben we al gezien. Oh ja, echt? Ja, want ja. Die ging zo en zo en zo. En dan, oké.
Okay. Er gebeurt er niks in je hoofd.
Nee, 9 van de 10 keer gaat er echt geen belletje rinkelen hoor.
Ik kan niet tegen extreme kou of warmte.
Als het echt warm is, ja goed, dan wordt het met slapen wat lastiger. Dat is dan 1 detail, maar voor de rest, als we het over warmte hebben, als ik niks actiefs hoef te doen, dan vind ik extreme warmte niet vervelend. Misschien zelfs wel lekker.
Mm-hmm.
Ik bedoel, doe er een zwembad bij en ik vermaak me prima. Ja, en extreme kou, die vind ik eigenlijk ook wel oké, ja, om dan naar buiten te gaan. Dus nee, daar heb ik niet specifiek last van.
Kan je dan ook goed tegen het wisselen van de seizoenen? Bijvoorbeeld van de zomer naar de herfst?
Qua weersovergang, ja, ik zit wel altijd te mopperen omdat het dan weer van het vieze weer is en regen en wind en zo. Maar niet dat ik daar verder last van heb of zo.
En donker?
Ja, ik klop het nog even af. Maar het is voor het eerst in jaren dat ik nog geen last heb van een herfstdip. Of dat ik terecht somber van word.
Mm-hmm.
Dat had ik altijd wel, nu nog niet.
Ik heb nog een beetje een gekke.
O jee.
Maar je weet het niet. Je weet het nooit.
Kom maar op.
Ik moet altijd, behalve onder de douche of als ik ga zwemmen, sokken aan. Ik kan dus niet tegen het gevoel van blote voeten.
Oh, oké. Okay. Ik ben benieuwd. Want?
Ja, ik kan daar gewoon niet tegen. Daar word ik nerveus van. En dan heb ik het wel eens geprobeerd als het dan zomer is. En dan ga ik toch weer naar boven om een paar sokken te pakken. En ik kan je vertellen, het zijn nog dikke sokken ook.
Oké, okay, ja, nee, goed.
Het hele jaar door, dezelfde dikke sokken.
Oké, okay, ja.
En dan denk ik wel eens, oké, het is warm. Doe dan een paar gewoon normale sokken, die ik ook in mijn schoenen draag.
Ja.
Nee, dan ga ik na 10 minuten naar boven toch weer die warme sokken pakken. En het heeft niks te maken met koude voeten, maar gewoon het gevoel dat ik heb met die sokken.
Ja, die herken ik niet. Nee, ik vind hem wel leuk eigenlijk, maar Nee, ik herken hem niet. Nee.
Maar ik hou ook eerlijk gezegd sowieso niet van voeten. Dat is gewoon niet mijn ding. Voeten en oksels.
Ja, die snap ik wel.
Ik word panisch van schimmel. Dat je net denkt, oh, ik heb zo'n trek in een boterham met boter. Ja. Veganistische boter in mijn geval. En hagelslag. En je pakt een boterham uit de broodzak. En je legt hem neer. En je bent je helemaal aan het verheugen. En dan begin je te smeren en je ziet gewoon zo'n harige groene.
Oh. Ja, dan word ik daar eerder heel zwaar pissig van. Van dat het inderdaad niet loopt zoals ik het had bedacht.
Ik heb serieus kippenvel nu. Door alleen al eraan te denken, krijg ik al kippenvel.
Nee, dan heb ik een hogere tolerantie. Nee, het is niet dat ik ervan huiver. Nee.
En bijvoorbeeld als je iets eet, eet je graag kaas?
Oh ja, graag, ja.
En dan kijk je op de verpakking en dan is het nog goed tot vandaag.
Al was het goed tot over 3 dagen. Bij kaas heb ik daar helemaal geen last van.
Echt?
Ik hoop niet dat je daar een misselijk van maakt.
Nou, ik eet al heel lang geen kaas meer en ik heb ook nooit melk gedronken, omdat ik dus ooit een keertje een slok melk met brokken heb genomen. Omdat hij niet goed meer was. Misschien dat het daar vandaan komt, bedenk ik me nu opeens. Maar ik eet dus niks meer wat op de datum al is.
Ja, ik redeneer zo. Er zijn mensen die betalen heel veel geld voor hele dure kaas die heel lang heeft liggen schimmelen. Dus ik snij, als er wat aan zit, dan snij ik het eraf en dan eet ik het alsnog op. Ja, dat.
Oh mijn goodness.
Sorry.
Oh, volgende vraag.
Oké, en door.
Als mensen aan mij vragen, hey, wat doe jij vanavond? Of wat ga je dit weekend doen? Dan denk ik, nou, precies niks.
Ik wil ook wel weten wat er achter die vraag zit. Zo nieuwsgierig ben ik dan wel.
Dat is heel autistisch, hè?
Ja, dat weet ik.
Dat is heel autistisch. Wat bedoel je met die vraag?
Ja, ja. Wat ga je komend weekend doen? Ja.
Wil je iets doen?
Hoezo? Wat bedoel je? Ja.
Had je plannen?
Nee, maar dat is heel vaak mijn eerste reactie. Ja, dan noem het dan de autist in mij. Die wil weten, wat bedoel je ermee? Waarom stel je die vraag?
Jouw nieuwsgierigheid, die redt jou vaak in jouw autistisch zijn. Dat je dan toch denkt van, ja, maar ik wil het weten, dus...
Ja, want dan kan ik een betere keuze maken.
Ja, ja, wat goed. Ja, bij mij is het eigenlijk gewoon gelijk, niks. Ja. Ja, ik vind het fascinerend dat neurotypische mensen in staat zijn om te werken tot, laten we zeggen, 5 uur, 6 uur, naar huis gaan eten en dan nog allemaal plannen hebben.
Ja, oké, laat ik het dan inderdaad zo zeggen. Overdag, als ik aan het werk ben, dan denk ik nog wel regelmatig, oh ja, vanavond wil ik dat en dat en dat doen. En dan ben ik thuis en dan komt er niks van terecht. Dus dat is ook zo, hoor. Dan is het ook wel klaar.
Maar ik verheug me ook echt op dat moment dat ik met mijn man lekker onder mijn dekentje, op de bank kruip en we onze series aanzetten of films. Of dat is voor ons, mijn man heeft natuurlijk ook autisme, dat is voor ons allebei downtime. Prikkels vergeten, niet bezig zijn met morgen of sociaal doen, wat heel veel energie kost. Dus ik vind het ook heel storend als mijn man dan opeens komt met een idee. Want hij is nog wel iets socialer dan ik en ook nog wel iets actiever dan ik. Dat hij dan opeens zegt, hey, zullen we vanavond uit eten gaan?
Hoe durf je?
Ja, moet het? Dan denk ik, oh, ik wil ook niet altijd een partypoeper zijn. Dus dan doe ik het maar. En als we dan gaan, is het ook wel weer leuk. Maar...
Ja, die herken ik ook wel, hoor. Als ik dan ja, de vraag krijg van, goh, ga je mee een rondje wandelen? Of wil je dit doen? Of wil je dat doen? Ja, van binnen hoor ik echt een nee. Maar dan, maar dan denk ik ook inderdaad van, ja, ik kan wel altijd nee gaan zeggen. En...
Ja. Ja, dan,
nee.
En heb je een neurotypische vrouw, om het even plat te zeggen?
Volgens mij wel, ja.
En kan zij inmiddels een beetje goed met jouw autisme omgaan?
Nou, zij wist het al eerder dan ik dat ik het heb. Dus dat,
vrouwen zijn slim.
Ja, die voelen dat heel goed aan. En zij werkte ook op dat moment met kinderen, onder andere met kinderen met autisme. Dus zij kende het allemaal al wel. Dus dat was wat dat betreft geen verrassing voor haar.
Ik heb er nog twee. Trek je het nog?
Ja hoor.
Oké. Ik doe aan stimmen. En zo ja, wat?
Wat is stimmen?
Een kenmerk wat je heel vaak ziet bij mensen met autisme. En dat zijn bijvoorbeeld repeterende bewegingen.
Oh,
als je stress hebt of wat dan ook. Vaak doe je het ook onbewust. Ik zit bijvoorbeeld de hele tijd aan mijn lip te pulken. En als ik stress heb, dan wel tot bloedens.
Ik zit regelmatig als ik aan het werk ben. Of tenminste als ik op mijn stoel zit. Met één van mijn twee benen of allebei. Gewoon, ja, hoe zeg je dat? Op en neer te...
Wiebelen.
Wiebelen, inderdaad. Dat kan ik heel lang volhouden. Of als ik gespannen ben, dan wil ik ook wel gewoon iets van gewoon met mijn vuist op mijn knie slaan. Niet dat het pijn doet, maar meer dat is een soort van...
Even uit je hoofd.
Dat is het. Het is niet dat je zelf pijn wil doen of wat dan ook, maar het is dat het even rust geeft. Of dat je even wat helderder na kan denken. Of wat je zegt, uit je hoofd.
Ja,
dat.
Goede voorbeelden.
Ja.
De laatste. Kijken, wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Oh ja, die is nog wel even leuk. Ik word boos van mensen die in mijn buurt smakken of snurken of chipszakken kraken. En bijvoorbeeld het draaiorgel en dan die rammelende centenbak.
Dat snurken sowieso, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus wat ik net zei, ik ben heel blij met die oordoppen. En als het te lang aanhoudt, wat gewoon zo af en toe kan zijn, dan ga ik ergens anders slapen. Dus dan dat ik er geen last van heb.
Snap ik.
Maar verder...
Maar echt woest, hè? Als iemand naast me zit te smakken.
Nee, dat niet. Nee, ik zat even te denken. Nee, dan zou het meer een combi moeten zijn van dat de energie echt al op is. En dat dat een trigger kan zijn. Maar het is niet dat ik specifiek echt last heb van geluiden. Tenminste, niet dat ik er echt woest van word. Laat ik het zo zeggen. Als we het zo zwart-wit stellen, nee, dan niet. Nee.
Wat zijn überhaupt dingen waar jij overprikkeld van kan raken?
Dan toch echt wel drukte om me heen. En dat kan op veel manieren zijn, maar even als specifiek voorbeeld, vind ze vast niet erg. Maar ik heb twee hele lieve nichtjes en die kunnen af en toe best wel heel druk zijn. En na een verjaardag, wat ik hartstikke leuk vind, dan moet ik er echt wel even van bijkomen. Van al die drukte om je heen, van al die prikkels, van al die geluiden, van alles wat daar dan speelt.
Dan is het even klaar.
Ja, maar dat kan ook gewoon zijn in weet ik veel, een winkelcentrum, een vliegveld. Noem het op, allemaal bewegingen, geluiden, dingen waar je op moet letten. Of als we op straat lopen en mevrouw zegt, oh kijk hier, kijk daar. En dan, oh, even rustig, even, er is al zoveel. Dat kan ik nog steeds zelf niet duiden, maar dat komt allemaal best wel binnen.
Ja.
Ja, nee, ja.
Zijn we er alweer doorheen, Wilco? Hoe vond je het?
Ja, leuk. Ja.
Viel wel mee, hè, achteraf?
Ja, achteraf wel. Ja, ik ben wel benieuwd wat je ervan gaat maken, maar dat komt ook vast wel goed.
Weet jij nog inspirerende accounts om te volgen? Of heb je nog een idee voor een ontzettend handige app die je helpt?
Qua accounts heb ik niet direct tips, want ja, ik volg niet specifiek mensen. Maar wat mij wel al heel erg heeft geholpen in de afgelopen maanden, of misschien wel half jaar of jaar, dat is de app die Michael Pilacic heeft ontwikkeld. Die Meditation Moments is dat.
Ja, ja.
Tijdens het begin van de corona zat ik heel erg in mijn hoofd van we kunnen niks, we mogen niks. Mm-hmm. En nou ja, lang verhaal kort, uiteindelijk kwam ik bij die app uit. En die heb ik geprobeerd. Mm-hmm. En ik mediteer nu elke avond voordat ik ga slapen. Ga ik gewoon liggen, noise cancelling, koptelefoon op. En ik draai één van de meditaties af. Ja. En sindsdien slaap ik binnen 10 minuten.
Echt? Wat goed.
En anders kon het echt wel een uur tot anderhalf uur duren.
Oh, wauw. En wat een goede tip. Ja, als het je ding is of als je het nog nooit gedaan hebt, gewoon eens een keer proberen. Want er zijn toch heel veel mensen met autisme die slaapproblemen hebben. Nou, helemaal goed. Dankjewel voor de tip. En überhaupt dankjewel voor je tijd, Wilco.
Alsjeblieft. Ja, en jij ook heel hartelijk bedankt dat ik mijn verhaal mocht delen.
Nou, heel graag. Ja, ik vind het heel leuk dat je het hebt gedaan en leuk dat je jezelf hebt opgegeven. En nou, het gaat je goed, Wilco.
Dankjewel, jou ook.
En jullie bedankt voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben over autisme, kan je natuurlijk altijd mailen naar sonja.silva@skillstown.com of naar Celine op info@autismekracht.com. En volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast met een nieuw verhaal. Tot dan!